Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Koningen 19. Vanavond om 6:30 hoopt voor te gaan dominee G. Wassinkmaat uit Gameren. Volgende week zondag, 8 september, in de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. Dan zal de viering van het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee Van Zetten voor te gaan in de dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal. Bert van Ballengooien, Gratenboogert 25 te Gameren, is afgelopen week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis in afwachting van verdere chemobehandelingen die na verwachting na deze week zullen starten. We denken aan hem in onze voorbeden. Censura Morum, in verband met de viering van het heilige avondmaal, kunt u zich melden voor Censura Morum bij de predikant of scriba, zoals beschreven in de kerkbode van de afgelopen week. Bezinningsuur heilige avondmaal. U wordt herinnerd aan het bezinningsuur voor het heilige avondmaal. Dat wordt gehouden op dinsdag 3 september in Ebenezer om 8 uur. Inloop vanaf 8:15. Kerkenradenvergadering. Op woensdag 4 september zal de gezamenlijke kerkenradenvergadering gehouden worden. Collecte. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste is bestemd voor de stichting Ontmoeting. De tweede is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de stichting Hulp Oost-Europa. De voorzang in deze dienst is Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. De kerkraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, in Zaltbommel is een voedselbank. Misschien weet je wel wat dat is. Dat is een soort winkel waar mensen naartoe kunnen die eigenlijk zelf geen geld hebben om brood en andere dingen te kopen. Ik vind het geweldig dat die voedselbank er is en dat er zoveel vrijwilligers zijn, ook wel uit onze kerk, die daar gaan helpen. Maar denk eens mee, zouden die mensen die daar eten gaan halen, zouden die dat fijn vinden? Nou, aan de ene kant nee en aan de andere kant ja. Nee, want weet je, het is helemaal niet fijn om je hand op te houden. Liever wil je het zelf verdienen, dat je zegt, kijk, ik heb geld, ik kan betalen. Maar die mensen moeten zeggen, ik heb niks. Ze kunnen alleen maar hun hand ophouden en dan krijgen ze het. Dat is niet zo makkelijk hoor. Maar aan de andere kant zijn ze heel blij, want wat hadden ze anders gemoeten? Dan hadden ze geen brood gehad. Dan gaat het vanmorgen over iemand die moet ook zijn hand op leren houden bij de Heere. En dan krijgt hij een genadekoek en genadewater. En volgende week staat hier de tafel en daar ligt genadebrood klaar voor mensen die het niet verdienen. Die komen hun hand ophouden bij de Heere. Dat is echt een les, dat moet je leren. Dat je zegt, Heere, ik heb het niet verdiend. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar dan wil de Heere, die wil zijn genade geven, omdat de Heer Jezus is gekomen. En dan moet je leren, maar er is geen heerlijker leven en geen beter leven dan dat van de Heere te ontvangen. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Gemeente, we gaan samen zingen Psalm 103, vers 3. Psalm 103, het derde vers. Leven van genade, gemeente, daar gaat het om. Leven van het gegeven. Dat is de ontdekking die je voor het eerst in je leven moet doen. Om de Heer te leren kennen. Maar ook als je met de Heer mag leven, is dat telkens weer de les die we nodig hebben. Daarom horen we iedere week de wet van de Heer onze God. En ons amen is daar vanmorgen op Psalm 25, vers 8 en vers 9. We ontmoeten vanmorgen Elia, die er helemaal doorheen zit. Hij heeft te maken met vervolging, haters van mensen die hem vloeken. En dan zoekt hij bij de Heer: zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Psalm 25, vers 8 en 9 is ons amen op Gods wet. Toen sprak God, en hij spreekt ook vanmorgen, al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft gehouden, die de straf op de overtredingen van heeft gedragen en de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, wat bent u genadig. Goed. Vriendelijk. Geduldig. Dat wij hier vanmorgen mogen zijn. Vol verlangen. Of uit gewoonte. Omdat moest. Maar we mogen er zijn. Waar uw woord vol genade open gaat. En waar u uit bent op ons hart. Dat mag bij ons wel een verlangen wekken, Heere, om uw naam te loven. Om u groot te maken. Om u te eren om wie u bent en om wat u geeft. En nu zijn we hier. Met velen die een plaats hebben ingenomen, zichtbaar. Maar we hoorden vorige week zondagavond ook van onzichtbare kerkgangers. En we bidden of u uw grote tegenstander, de duivel, geen plaats wil geven. Om ons hart op slot te houden, om ons hart te verharden, om in onverschilligheid of hoe dan ook tegen Jezus buiten ons leven te houden. Geef hem geen plaats, Heere. Want u weet hoe gevoelig we voor hem zijn. Voor zijn verleidingen. Voor zijn verlokkingen. Voor zijn bedriegerijen. Wilt u vanmorgen maar heel veel van die onzichtbare kerkgangers geven. De engelen uit de hemel. Uw gedienstige geesten. Opdat het een heilige eredienst mag zijn waarin het geloof van hen die u lief hebben versterkt wordt. En waar hen die u tot vanmorgen toe niet kenden, ingewonnen worden voor uw heerlijke dienst. Wilt u alles uit de weg ruimen wat dat in de weg staat, Heere. Heel bijzonder bidden we ook voor hen. Die het rond het avondmaal extra moeilijk hebben. Die er zeker niet onverschillig onder zijn. Maar telkens weer geconfronteerd worden met de vraag, is dat nu ook voor mij? Mag ik nu van genadebrood leven? Heere, geef dat er onderwijs mag zijn, trekkende liefde. Wilt u barrières slechten? En als we denken dat we zonder genade brood kunnen, Heere, wilt u ook dan onze ogen openen, ons hart openen, ons indoen zien wie we zelf zijn, geworden door onze zonde, een stroom van ongerechtigheden, weerspannig overtreden, voor u niet kunnen bestaan, tot in de eeuwigheid niet. De eeuwige verlorenheid. Opdat we bij de Heer Jezus uitkomen. En van genade leren leven. Geef dat uw dienaar uw mond, uw stem zal zijn. En uw woorden door de engelen gedragen indalen in onze harten. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen het woord van God in 1 Koningen 19. De schriftlezing deze drie avondmaalsdiensten vindt u in 1 Koningen 19. Voor de vakantie heb ik gepreekt over het heimgangen van Elia. En het leek me mooi om ook nog eens terug te grijpen naar wat hij in zijn leven meemaakte voordat hij naar huis mocht. En dat ging soms door de diepte heen. 1 Koningen 19, vers 1 tot 8 is de schriftlezing van deze morgen. Horen we samen het woord van God. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op en at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Tot zover de lezing van het woord van God. In de verkondiging staat vanmorgen dit eerste gedeelte centraal en als kerntekst noem ik vers 7. B. Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Boven de preek heb ik geschreven een liefdevolle opwekking. Voordat we samen zingen, lezen we het eerste gedeelte van ons aloude avondmaalsformulier. We lezen samen het voorbereidingsgedeelte van ons formulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen. En oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de navolgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen dan hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft, zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover lezen we het zelfonderzoekdeel van ons formulier. Zingen we nu ter voorbereiding op de verkondiging van Gods woord, Psalm 77, vers 2, 3 en 4... Dat is geen psalm van Elia, maar het zou hem wel zo kunnen zijn. Als hij daar in de woestijn is. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Ik overdacht al de oude dagen. En wat immers aan mijn ziel van Gods hand te beurten viel. En mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. We zingen samen Psalm 77, vers 2, 3 en 4 ter voorbereiding op de verkondiging. En eerst mag u uw gave geven voor de Heer en zijn dienst. Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Een liefdevolle opwekking. Gemeente, ons amen straks op de verkondiging van Gods woord is Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Van wie zouden we het anders verwachten? Verlaat u op de Heer. Betekent vertrouw op de Heer, laat je zinken in zijn armen. Psalm 27, vers 7. Gemeente, deskundigen beweren dat wij binnen 10 seconden, als we met iemand kennis maken, een beeld van iemand gevormd hebben. Iemand heeft nog maar amper iets gezegd, of misschien nog wel niks. Of we hebben al een idee, een oordeel. Op het eerste gezicht. Van een sollicitant. Of bij een date. Of voor het eerst een schoonzoon over de vloer. Noem maar op. Nu denk ik zelf dat we als christenen maar niet te snel over een ander moeten oordelen. Mensen niet zomaar in een hokje moeten stoppen, maar dat terzijde. Wat voor beeld hebt u van Elia? Zo op het eerste gezicht. Zou je hem als buurman willen hebben of als dominee? Wat is die voor een man? Nou, dat ligt er maar aan wanneer je naar hem kijkt. Als je hem ziet staan op de Karmel, nou dan is je eerste indruk duidelijk. Daar staat een man waar je niet omheen kunt. Een persoonlijkheid, een krachtpatser. Een onverschrokken kerel waar je respect voor hebt. Hoe hij zich op durft te stellen tegenover die Baalspriesters. Tegen de koning zelfs. En tegen een heel volk dat hinkt op 2 gedachten. God of de Baal. Dat is onze eerste indruk als we hem zien staan op de Karmel. Hoewel, ik zou dat eigenlijk ook al liever anders zeggen. Wat staat daar een diepgelovige man? En wat een vertrouwen heeft hij. Niet op zichzelf, maar op zijn God. Wat een diep verlangen. Dat die grootheid en de heerlijkheid van God die hij mocht leren kennen, dat dat ook deel mag zijn van heel dat volk om hem heen. Wat een man die zo vol is van de Heilige Geest, dat hij ernaar verlangt dat God schittert te midden van zijn volk daar op de Karmel en heel het volk tot de erkenning komt. De Heere is God. Wat is die dicht bij de Heere? Als die zelfs durft te zeggen, maak dat altaar maar nat. Want Gods vuur en Gods kracht gaan boven alles uit. Daar staat iemand op om jaloers op te zijn, vindt u niet? Jongens en meisjes, het is niet zo goed om jaloers te zijn, maar op Elia mag je jaloers zijn. Als die daar op die berg staat en zo op de Heere God vertrouwt. Dwars tegen alles in. En eigenlijk hoop ik dat jij ook mensen kent. Je moeder of je opa. Of de juf van de club waarvan je zegt, eigenlijk ben ik daar wel jaloers op. Want ik merk dat die heel dicht bij de Heere God leeft. Onze eerste indruk van Elia. Maar nu, gemeente, als die eerste indruk een paar dagen later, misschien maar 1 dag, tot stand komt. Dan is het totaal anders. Dan zien we een gebroken man, geknakt, moedeloos, onzeker, liggend onder een struikje. Er zit niks bij, zeggen we dan. Daar ligt een kwetsbaar hoopje mens. Dat is ook Elia. Dat is diezelfde Elia. Wat gebeurt hier eigenlijk? Hoe kan dat in een paar dagen tijd van die man Gods op de Karmel naar dat hoopje mens in de woestijn onder een struik? Hoe hebben we het nu? Wie is Elia nu eigenlijk? Wil de echte Elia opstaan? Nee, dat wil hij niet, want hij wil liever dood. Het hoeft van hem niet meer. Wat komt er hier eigenlijk aan het licht? Ja, nu wordt het spannend, want nu moeten we voorzichtig zijn met inlegkunde, er iets inleggen wat er niet staat. En als we nu naar Elia kijken, dan zou je dat zomaar kunnen doen. Maar dat is naar elkaar toe trouwens ook belangrijk. Hè? Dat we niet blijven hangen in dat beeld wat we van iemand hebben. Maar dat we echt proberen te luisteren. Iemand proberen te begrijpen. Maar in de voorbereiding op het heiligavondmaal wil ik toch proberen heel voorzichtig iets in te vullen. Wat is er met Elia aan de hand? Want het kan zomaar heel herkenbaar zijn. En het zou zomaar kunnen zijn dat God daarmee een woord voor u of voor jou heeft. Ik denk dat er drie dingen spelen. De binnenkant, karakter en geestelijke strijd. Eerst die binnenkant. Ik denk dat hier de binnenkant van Elia aan het licht komt. We kunnen aan de buitenkant heel wat lijken. Jongelui, de popie Joop van de groep. En als je wat ouder bent, de gevierde zakenman. Je kunt de opgewekte moeder uitstralen van een mooi gezin. Je kunt hoog op de maatschappelijke ladder geklommen zijn. Je kunt altijd voor iemand klaarstaan, dat is je uitstraling. Je hebt een gelikte Facebookpagina of Insta. Je kunt zelfs een voorbeeld in de kerk zijn. Dat anderen zeggen, ik wou dat ik ook zo geloofde. De buitenkant. Maar in onszelf kwetsbaar. Klein. En er hoeft maar iets te gebeuren. Met onze gezondheid. Of bij een geliefde. Of de duivel zit achter je aan. En het is gedaan met onze fierheid. Onze grootheid. Genade, gemeente, als je jezelf dan niet groter voor hoeft te doen dat je bent dan je bent, maar dat je je kleinheid en je kwetsbaarheid durft te tonen, dat je je binnenkant durft te laten spreken. Het tweede, dat heeft ermee te maken, dat is Elia's karakter. De een is nu eenmaal stabieler dan de ander. De een zit eerder in de put dan de ander. De een is eerder somber en zelfs depressief dan de ander. Want ik vul het misschien wel heel sterk in, maar ik denk toch ook wel aan een vleugje depressiviteit hier bij Elia. De een heeft dat nu eenmaal meer dan de ander. Dat is een beetje not done in onze samenleving. We moeten vooral een gelukkend leven uitstralen, online en in het echte leven. Ik kan op een verjaardag gerust zeggen dat ik met mijn knie naar de fysio moet. Maar dat ik antidepressiva nodig heb om een beetje overeind te blijven. Of een psycholoog, dat zeggen we dan niet. Waarom eigenlijk niet? Misschien moesten we in de christelijke gemeente onszelf maar eens wat kwetsbaarder opstellen en eerlijker naar elkaar. Het zou zomaar heel veel herkenning kunnen geven. Elia ligt gevloerd onder de bremstruik. En het derde wat aan het licht komt, dat is de geestelijke strijd. Dat denk ik wel het meeste. Geloven is kennelijk geen succesformule. Want waar God werkt, is de Satan ook actief. En wie de Here toe gaat behoren, die komt ook in de geestelijke strijd terecht. De Satan. En denk aan vorige week zondag de engelen. De slag om ons hart. Geestelijke strijd. Zo aan de buitenkant de enthousiaste leidster van de meisjesclub. De gewaardeerde ouderling. De enthousiast gelovige jongeren. Maar intussen, wat kan het geestelijk stormen? Wat kun je alles kwijt zijn? Zie je hem daar sjokken? Moederziel alleen, in die brandende zon in de woestijn. Ik denk eigenlijk dat zijn eigen hart hem meer zeer deed dan die brandende zon. Hij is alles kwijt. Hij is zijn geloof kwijt en zijn vertrouwen en zijn hoop. Zo diep kan het kennelijk gaan in het leven van een kind van God. Kind van God, dominee, daar zegt u wat. Het avondmaal komt eraan. En u mag best weten, dat is een vraag waar ik mee zit. Misschien omdat je nog nooit aan het avondmaal ging. Dat je nog worstelt met die vraag of het voor jou mag zijn. Misschien nog geen belijdenis deed, berichtje wel gelezen hebt. Kan nog, ik ben nog welkom. Of als je al heel lang met de Heere mag leven, dat je zo'n Elia-moment in je leven hebt, dat je denkt, het is allemaal niks. Het allemaal kwijt. Kind van God, dat is nogal niet wat. Ja, gemeente, om kind van God te zijn, om kind te zijn moet je geboren zijn. Ik ben geboren, ik weet er niks meer van, maar ik ben het wel. Om kind van God te zijn, moet je wedergeboren zijn. En de prangende vraag van morgen is of we dat zijn. Misschien dat je het wel niet aan kunt wijzen in je leven. Dat je het je op die manier zelfs niet kunt herinneren. Maar je moet het wel zijn, kind van God. Daar komt het wel op aan. Wanneer ben je een kind van God? Nou, jongens en meisjes, denk eens mee. Wanneer ben je een kind van God? Iemand zegt, als je in de Heer Jezus gelooft. Ja. Als je gelooft dat de Heer Jezus jouw zonde vergeven hebt. Als je hem dat eerlijk hebt verteld, wat er fout is in je leven. En dat je mag geloven dat hij dat vergeeft. Ja, dan ben je een kind van God. Inderdaad. Dat is een teken van het kindschap Gods. En heerlijk toch als je daar het leven mag, gemeente. Maar ik zeg vanmorgen ook pas op. Maak het niet te groot. Zo van, is mijn geloof wel echt? Is mijn liefde voor de Heere wel groot genoeg? Zit het wel goed met mijn hoop op God? Maak het maar niet te groot, gemeente. Maar kijk eens naar dat hoopje mens daaronder die bremstruik. Dat is ook een kind van God. Maar waar is zijn geloof? En zijn hoop? En zijn liefde? Waar zijn de vruchten van de wedergeboorte? Waar is de vrucht van de geest bij Elia? Hij is uitgezongen. Op de Karmel had hij nog kunnen zingen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Toen had hij hoop en moed en geloof. Maar nu? Maak het maar niet te groot, gemeente. Met dat van ons. Ja, maar wat is het dan wel, dominee? Nou, gemeente, ik denk dat we uit dit gedeelte kunnen leren. Leg je leven er maar naast. Dat ook en juist als het in je leven door de diepte gaat. Als je het allemaal kwijt bent, niet meer weet hoe het moet. Dat als je erop aankomt, je toch niet zonder God kunt. En dat als het erop aankomt, je hem niet missen kunt. Want wat staat er dan? Elia bad. Hij komt bij God terecht. Want wat moet hij anders? Ja, gemeente, wat moeten we anders? Als we geloof tekortkomen en hoop en liefde. Wat moeten we anders als alles en iedereen tegen ons opkomt? Als je het gevoel hebt alleen te staan. Wat moet je anders als je radeloos bent in wat je overkomt? Wat moet je anders als je Gods weg niet meer begrijpt in je leven? En dat je dat redeloos maakt? Wat moet je anders als je elkaar, als je jezelf zo tegenkomt in je zonde en je schuld en je verlorenheid? En je redeloos voelt. Ik zou niet weten. U wel? Ik zou niet weten waar ik anders heen moet. Dan naar de levende God. Weet u iemand bij wie je beter terecht kunt? Elia bad. Hij vlucht niet alleen de woestijn in. En hij vlucht niet alleen de moedeloosheid in. Maar hij vlucht in de armen van de levende God. Hij bad. En in die zin, gemeente, staan we soms, nee heel vaak, op een tweesprong in ons leven. Als het door de diepte gaat, in ziekte, zorg, pijn, nood, tweesprong. Of je keert je van God af, of je vlucht in de armen van de levende God. Jongeren, je leven nog voor je, tweesprong, één van twee. Ouder als het door de diepte gaat. Als je het zelf niet handelt, zelf niet redt. Tweesprong. Als je jezelf kent en het avondmaal is zo ver weg. Omdat je niet durft en niet kunt. Op je zonde ziet, op je schuld. Wie ben ik nu helemaal? Tweesprong. Of je keert je van de Heere af. Of je werp je. In de armen van God. Zeg het maar, gemeente. Tussen God en je hart. Kun je hem missen of niet? Elia's binnenkant, karakter en geestelijke strijd. En dan loopt dat ook nog allemaal door elkaar heen. Dat is net een onontwarbare kluwe. Hij weet het niet meer. Hij kan niet meer zingen over zijn geloof. Hij is zijn hoop en zijn moed kwijt. Misschien zit er wel iemand middenin. Gelukkig hij bad. Nou zegt iemand, dominee, als u dat bidden noemt. Ja, dat is bidden. U heeft gelijk. Het lijkt in de verste verte niet op het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Want daar spreekt gerichtheid op de eer van God uit. Daar spreekt vertrouwen en geloof en verlangen. Daar staat het uw voorop. Uw naam, uw koninkrijk, uw wil. Nou, bij Elia niet. Ik zou het een beetje vroom kunnen maken dat hij heel erg zat met de eer van God. En dat zou best kunnen. En zijn zorg over het volk die niet echt van harte de God van Israël wilde dienen zou best kunnen. Maar als het erop aankomt, denk ik eerlijk gezegd dat Elia wanhopig met zichzelf bezig is. Met zijn eigen angst, met zijn eigen verdriet, met zijn eigen moedeloosheid. En misschien wel zijn eigen teleurstelling. God, waar bent u? Het is genoeg, bidt hij. Neem nu mijn leven, Heere. Of het nou de omstandigheden zijn of zijn eigen psychische gesteldheid. Neem nu mijn leven, Heere. Ik weet dat er mensen in de kerk zijn vanmorgen die het herkennen. Die die momenten in hun leven hebben gehad. Misschien nog wel. Het leven niet meer zien zitten. Door de omstandigheden, door zorg, door ziekte, door pijn, door pesten, door buitensluiting of vanwege je genen. Suïcidaal. Vreselijk voor als je daar doorheen gaat en vreselijk voor de geliefden die eromheen staan. Kun je je machteloos voelen. We moeten Elia hier niet verwarren met Paulus. Hè? Want Paulus die zei, ik verlang erna om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat was op de toppen van zijn geloof. Maar dat is echt wat anders, hoewel het soms door elkaar heen kan lopen, dan Elia in zijn wanhoop. Neem nu mijn leven. Het zijn twee verschillende dingen, die moeten we wel uit elkaar houden. Het verlangen om bij God thuis te komen, om zonder zonde hem voor altijd groot te maken. En het leven niet meer aankunnen. Ik vind het opvallend wat Elia erachteraan zegt. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Ik heb daar bij de voorbereiding een poos op zitten kauwen. Zou hiermee het hoge woord eruit zijn? Voelt hij zich, even heel gewoon gezegd, voelt hij zich ten diepste een loser? Zijn leven mislukt? Alles in het werk gesteld om het volk op het spoor van God te brengen en te houden. Niets van terecht gekomen. Wat heeft het leven eigenlijk voor zin? Waar doe ik het allemaal voor? Als u het kent, misschien nu of van eerder, of als misschien in de toekomst nog weer eens opspeelt, heb ik voor u een opscherper en een bemoediging. De opscherper is dit, het ligt teer, ik weet wat ik nu zeg, maar Elia vraagt om te mogen sterven, maar hij neemt het leven niet in eigen hand. Hij stort zijn hart voor God uit. Hij kiepert zijn emmertje leeg bij God, dat is goed om te doen. Om maar eerlijk te zeggen wat er in je hart leeft. Ook al leef je diep onder de toonhoogte van het Onze Vader. Maar hij neemt zijn leven niet. Iemand schreef, in deze gemoedstoestand was Elia niet klaar om te sterven. Maar goed trouwens dat God niet al onze gebeden verhoort. Dat is er ook een om over na te denken. Hij verhoort gelukkig niet alles wat we er soms uitgooien. Dat is de opscherper. Als je het leven niet meer aan kunt, stort je hart uit bij God en zoek vooral ook anderen. Blijf er niet alleen mee lopen. De bemoediging is dit. Zie je nu wat zelfs Gods kind kan overkomen. Hoe Gods kind zelfs wanhopig, depressief en toch Gods geliefde kind. Al voel je er helemaal niks van. Al die depressiviteit, al die moedeloosheid, al dat kleingeloof, staat God allemaal niet in de weg. Want hij heeft uit genade lief. Niet omdat je iets presteert, niet omdat je iets bent, niet omdat je iets hebt, zelfs niet omdat je gelooft, maar uit pure genade heeft hij lief. Is er iemand die het ervan hebben moet? Het genadebrood, de genadekoeken worden uitgedeeld nu en volgende week. Want wat gaat God zijn liefde dan teer bewijzen? Hij ziet zijn kind en hij zendt zijn engel. En die raakt hem aan, staat er zo teer, hij raakt hem aan. Sta op, eet. Vindt u dat niet genadig? God had ook kunnen zeggen, Elia, hoe durf je? Was ik er dan niet bij op de Karmel? Toen je iedereen tegenover je had. Heb ik mijn macht niet betoond in het aansteken van het altaar? Heb ik je niet staande gehouden? Wat maak je me nu, Elia? Je doet niet alleen jezelf tekort, maar ook je volk en mij. Je komt geloof tekort, man, en hoop en liefde. Dat zegt God niet. Wonder van genade, dat zegt God niet. Daar kan de duivel je nog wel eens influisteren. En je moet hem nog gelijk geven ook. Maar God, die raakt door zijn engel aan. Sta op en eet. Kan de ruif lager hangen dan vanuit dit gedeelte? Wie zou er dan niet bij kunnen? Ik begrijp er niks van, maar het is wel waar. Genadekoeken. Sta op, eet, neem, gedenk en geloof dat het dierbaar lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dan zegt hij tot de een, sta op uit je depressiviteit en weet dat ik de Almachtige ben. En tot de ander zegt hij, sta op uit je zondeslaap, want je leeft nog op de brede weg en als zo doorgaat komt het niet goed. Kom je voor eeuwig om. Tot een ander zegt hij. Zie je nou wel. Een kind van God. Klein en kwetsbaar in zichzelf. Is door mij geliefd. Kom maar volgende week. Om van genade te leven. En weer iemand anders die last heeft. Van de aanvallen van de duivel. Die rondgaat als een briesende leeuw. Die mag vanuit dit gedeelte bemoedigd worden en wegvluchten in de armen van onze levende God. Maar hoe doe je dat dan, dominee? Nou, eigenlijk zo. Elia stond op en at. Ik zou bijna geen geloof durven noemen, u wel. Want hij gaat meteen weer liggen. Maar kennelijk kan en wil die toch geen andere kant op dan deze. En daarom is het toch geloof, toevluchtnemend geloof. En dat is wat de Heilige Geest wil bewerken. Blijvend wil bewerken. Want dat dan ook nog, hè. Dan krijgt hij eten en dan krijgt hij drinken en dan gaat hij weer liggen. En dan komt die engel voor de tweede keer. En raakt hem aan. Sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Misschien is er wel iemand in de kerk die zegt, nou, ik heb de Heer wel meer dan twee keer in mijn leven laten roepen. Wat genadig is God, hè? Misschien is er wel iemand die zegt, ik kom niet twee keer, maar kom iedere avond weer diezelfde boezemzonde van mij aan God belijden. En ik krijg hem er van mezelf maar niet onder. Sta op. Eet. Gedenk en geloof. Eén keer roepen is kennelijk niet genoeg. Voor een hardnekkig iemand als Elia. En toch blijft God daar om roepen. Hoe kan dat nou? Nou gemeente, omdat er deskundigen zijn die zeggen dat we binnen 10 seconden een beeld van iemand gevormd hebben. Maar ik verkondig vanmorgen iemand die heeft geen 10 seconden nodig om ons te peilen tot in het diepst van ons hart. En dan zegt het spreekwoord, een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. Nou, ik verkondig een levende God die alles van je weet, maar niets liever wil dan zijn genade aan je kwijt in zijn oneindige zondaarsliefde. Hoe kan dat dan? Omwille van hem, die ook in de woestijn was, zonder eten en zonder drinken, die pas echt van God verlaten was, wiens ziel ze zochten te doden. Omwille van hem die zijn lichaam liet vermalen tot brood des levens. En die zijn bloed liet persen tot reddende wijn. Die anders dan Elia bad, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Opdat mensen die uitgezongen zijn en die het van zichzelf niet hebben, genadebrood mogen eten. Elia was uitgezongen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, kon hij niet meer zingen. Maar op dat moment zongen als het ware de engelen verder. Zo daalt zijn kracht op uw zwakheid neer. Is er iemand die het daarvan hebben moet? Nu en volgende week. Ik verkondig u. In de naam van de levende God. Die zijn armen naar ons uitbreidt. Sta op. Eet. Want de weg zal voor u te veel zijn. Sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Zo daalt zijn kracht op u, jou, in zwakheid neer. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, wij danken u voor uw evangelie. Voor het wonder dat uw kracht in zwakheid neerdaalt. Zodat niemand van ons het hoeft te zeggen. Ik te zondig, ik te slecht. Ik te ver weg, ik te onbekeerd, ik te ver afgedreven. Dank u wel dat het leven van Elia ons zo eerlijk is getekend, opdat wij bemoedigd mogen worden vanuit dit woord. En dan kent u ons heel persoonlijk, geeft u in ieder van ons wat we vanuit dit woord nodig hebben. En bouw uw koninkrijk in de breedte en in de diepte. Dat dit woord nooit eens tegen ons zal getuigen. Maar dat het doet wat u behaagt. Tot zegen. We bidden om een zegen voor onze gemeente. Wil uw koninkrijk krachtig bouwen. Onze zwakheid, uw kracht neer doen dalen. Zegen de kerkraadsvergadering, zegen al het werk dat in voorbereiding is, ook naar het winterseizoen toe. Heere, maak uw naam groot. En wilt u wonderen bewerken die wij niet bewerken kunnen. We bidden om uw ontferming voor elkaar. Als het in ons leven door de diepte gaat. Wees bij Bert. Dank u dat hij thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat weer wat mag gaan. Heere, geef dat op deze manier de chemo in beeld mag blijven. En wil die chemo ook u straks ook zegenen. Voor hem, voor Hanni, voor de kinderen en de kleinkinderen. Wil u beschermende vleugels rondom hen leggen. En geef dat als het door de diepte gaat, dat ze telkens weer, net als Elia, zich biddend in uw armen mogen werpen. Want waar zouden we anders heen gaan dan tot u de levende God. Wees bij allen die ernstig ziek zijn. We bidden voor Gijs van Tuil en andere heren. Ontferm u naar de grootheid van uw barmhartigheid. Over hen en degene die liefdevol om hen heen staan. We bidden voor degene onder ons die het psychisch moeilijk hebben. Last hebben van depressiviteit. Leven niet aan kunnen. Heere, u weet alle dingen. Wees u bij hen en degene die liefdevol om hen heen staan. En betoon dat voor u niets te wonderlijk is. En dat u juist in zwakheid uw kracht kwijt kunt en wilt in genadige nabijheid. We bidden voor hen die in geestelijke strijd zijn. De duivel ervaren, de macht van de zonde. Die te moeilijk mee hebben als het avondmaal wordt. Heere, ruim alle belemmeringen op. U bent toch een God met een sterke hand en met macht. Doorbreek dan de grenzen. Wilt u zo, Heere, ons samen uw genade en uw zegen geven. Ons verlangend maken om hier ook vanavond te zijn. En daarna met ons de week ingaan. In alle omstandigheden. Zegen onze kinderen en onze jongeren die een start hebben gemaakt op school. Of dat deze week zullen doen. Maak het goed. Geef ze een fijne en een veilige plek op school. En het verlangen om hun leven in uw dienst te besteden. Heere, maak zo uw naam groot. Wereldwijd ook. Gedenk uw vervolgde kerk. Wees bij uw volk Israël. werk wonderen van genade, opdat uw naam groot is. Zo bidden en danken wij u in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 136, vers 16 en vers 23. Psalm die gedicht is met het oog op het volk Israël in hun woestijnreis. Maar ook in het leven van Elia en ook in ons leven kan het door de woestijn gaan. Wat genadig om dit te mogen zingen. Die zijn volk als bij de hand leidde door woestijn en zand. Die in onze lage staat ons genadig bood de hand. En dan gaat het als vanzelf resoneren. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Laten we staande Psalm 136 vers 16 en 23 zingen. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.